Deze Alef hebben we in ieder geval van gezien dat hij een weergave is op een of andere wijze van de naam Jehovah. Die hebben we daarin herkend, weet je wel. De 10, 5 en de 6 en de 5. Dat was het verhaal. En maar het belangrijkste wat we daarvan moeten onthouden is dat wij zagen een 10 aan de bovenkant. En daarna, laten we maar zeggen, een horizontale streep. Toen zagen we beneden 2 vijven tegenover elkaar. Het waren eigenlijk 2 tienen, 2 jots tegenover elkaar, was de oorspronkelijke gedachte. Maar het blijkt dat de jot of de 10 aan de benedenzijde verdeeld is in 2 × 5. In overeenstemming niet alleen met Joodse traditie, want dat zegt op zich natuurlijk helemaal niks. Hè? Maar bovendien in overeenstemming met wat we zoal in de Bijbel daarover tegenkomen. Dingen die daar verband mee houden. Het blijkt namelijk dat al wat van bovenaf, van God af, naar beneden komt, dat wordt verdeeld en bestaat minstens uit 2. Dat is ook de wezenlijke achtergrond van de gedachte dat de Bijbel spreekt over 2 getuigen. Ja, niet alleen in Openbaring, maar veel vaker. Het zijn er altijd 2 die samen optreden, die een eensluidend getuigenis geven overigens, maar het komt via 2. Het is namelijk altijd 2 en het meest voor de hand liggende voorbeeld is natuurlijk dat van de stenen tafelen, waarin God zijn onderwijs, zijn Torah, zijn wet geeft aan de mens. Dat had misschien ook wel op 1 stenen tafel gekund als hij niet zo groot geschreven had. Hij schreef met de vinger, dat is tamelijk dik, hè. Dus als je nou met een pen had geschreven, dan zou er meer opgekund hebben. Had het op 1 gekund, dat was misschien wel makkelijker geweest. Maar zo ging het niet. Het was op 2 en het had natuurlijk ook een bepaalde betekenis. Want het zal duidelijk zijn dat wij ook die 2 vijven tegenover elkaar, die samen 10 vormen, dat we die ook herkennen in de stenen tafel. Ik geloof dat ik dat vorige keer ook nog wel verteld heb. We krijgen dan namelijk 2 stenen tafelen. Als we het netjes verdelen, dan krijgen we 5 geboden en nog eens een keer 5 geboden, om zo te zeggen. Ik moet eigenlijk consequent zijn en zeggen 5 onderwijzingen en nog 5 onderwijzingen. Maar het doet er niet zoveel toe. Het gaat om 2 × 5, maar ze horen wel degelijk bij elkaar. Dat ook inderdaad de bedoeling is, drukt zich ook op andere wijze uit, want wij hebben ook geleerd in de Bijbel dat wij te maken krijgen met 2 sets van stenen tafelen. Mocht u het hele beeld ontgaan dat het woord van God, als het komt, in 2 verdeeld is, dan via die 2 stenen tafelen, dan nog komt diezelfde gedachte tot ons, doordat de eerste tafelen breken, waarna er alsnog een ander stel voor in de plaats komt. Ook dan zijn het er 2 en dat betekent precies hetzelfde. Ik pauzeer met opzet even, kunt u er even over nadenken. Dat betekent precies hetzelfde. Het is niet zo dat we uiteindelijk 4 stenen tafelen hebben. Dat is niet de gedachte. De gedachte is, we hebben 2 Gods woord. En toch is het hetzelfde. Want de 2 stenen tafelen zijn 1. Het is de wet, de Torah. Het mag dan op 2 voorwerpen geschreven zijn, maar toch is het een eenheid. En hetzelfde geldt voor de 2e set stenen tafelen. Die kwam ter vervanging van de eerste en in de plaats van de eerste. Dus het blijft gewoon 1 de wet. Oftewel, 1 stenen tafelen. Maar de wijze waarop het komt, drukt op verschillende manieren uit dat het woord van God toch onderscheiden kan worden in 2 verschillende zaken. Namelijk een linkse kant en een rechtse kant, om zo te zeggen. Oftewel, een linkse 5 en een rechtse 5. Je kunt dus zeggen, er waren 5 geboden op de ene tafel, er waren die andere 5 op die andere. Je kunt ook zeggen, de wet kwam aanvankelijk op een linkse 5 en die brak kapot en toen gaf God alsnog een rechtse 5. En mocht het beeld nog niet genoeg zijn, dan klop ik even zo op mijn achterhoofd dat er wat loskomt. Dan heb ik daar nog wat zitten. Want die stenen tafelen, of het nou de eerste set was of de 2e, maakt niet uit, maar het was de 2e. Maar de set stenen tafelen werd namelijk gedaan in een houten kist. Daar heb je de linkerkant weer. En die werd vervolgens vervangen door een kist van goud. Ja, of hij werd overtrokken met goud, dan was het toch dezelfde kist, maar dat kon je aan de buitenkant in ieder geval niet meer zien. En dat bedoel ik nou net, begrijpt u? De stenen tafelen, de wet was dus eerst in een houten kist en daarna in een gouden kist. Zodat we ook daarin weer zien dat de wet komt in 2. Dat Gods onderwijs, de Torah, komt in 2. Maar die 2 zijn weliswaar verschillend, anders kun je niet tot 2 tellen natuurlijk. Maar ze horen bij elkaar. Het is toch 1 geheel. De rechtse stenen tafel, zal ik maar zeggen, was niet strijdig met de linkse, maar hoorde er gewoon bij. De tweede stel stenen tafelen was niet strijdig met het eerste stel, maar het was de aanvulling daarop, of een vervanging zo u wilt, maar het ging om hetzelfde. En of die stenen tafel nou lagen in een houten kist of een gouden kist, het waren dezelfde stenen tafelen. En toch heeft het iets in zich van twee. En daar gaat het om, dat moeten we dus altijd vasthouden. Als God zich openbaart, krijgen we altijd te maken met een twee, hoewel het in werkelijkheid toch één is. En alle problemen die ik ken in verband met de Bijbel, nou ja, er zijn er natuurlijk ook, die zijn problemen die maken mensen terwijl ze de Bijbel open hebben liggen, maar die hebben met de Bijbel niks te maken. Over die problemen heb ik het dus niet, hè? Die lost je zelf maar op, hè? Dat heb ik geen boodschap aan. Maar de problemen die gemaakt worden, die ontstaan bij het openen en bij het gebruiken van de Bijbel, hebben altijd te maken met dat men of de eenheid benadrukt ten koste van de tweeheid, of men benadrukt de tweeheid ten koste van de eenheid. De een zegt, ik zie er twee, de ander zegt, nee, dat is één. Nou, dan heb je oneenigheid. Dan heb je dus tweeheid. He? Dat kan dus nooit de bedoeling zijn. Wat we namelijk vinden in de schrift, is dat dingen weliswaar verdeeld zijn, maar ze zijn verdeeld terwijl ze toch eigenlijk een eenheid vormen. Soms vormen ze dat ook werkelijk, soms zullen ze dat vormen, soms waren ze dat, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat die twee altijd bij elkaar horen. En je vindt dat de hele Bijbel door terug, niet alleen bij de twee getuigen en ook niet alleen bij de stenen tafelen. En het zal zelfs blijken dat we in heel veel gevallen van die tweeheid zelfs te maken hebben met 2 x 5, veel vaker dan ik gedacht had. Laat ik je dat vertellen. Maar dat zoek je dan eens een keer uit en dan blijk je ineens een lijst te krijgen van schriftplaatsen waarover 2 x 5 gesproken wordt. 2 x 5 die wel bij elkaar horen, maar die gewoonlijk, soms staat het er ook bij, zich onderscheiden in 5 aan de linkerkant en 5 aan de rechterkant. Maar samen is het gewoon de 10. Samen is het ook gewoon de oorspronkelijke 10 of jot in de alef, zal ik dan maar zeggen. Daar komt het op neer. Maar hier beneden is het verdeeld. Ik denk dat velen van u langzamerhand vertrouwd zijn met de gedachte dat je zo ook in de Bijbel tegenkomt, dat bijvoorbeeld dat water een type is van het woord van God. En de vraag is dan, welk water? Ja, maar je hebt 2 soorten water in de Bijbel. Ja, je hebt het levende water, dat is een beeld van het woord van God. Maar je hebt ook dood water, maar dat is net zo goed een beeld van het woord van God. Over negatieve typen gesproken dus, hè, eigenlijk. Nou, zo negatief is het eigenlijk niet. Het is namelijk zo dat het woord van God aan de ene kant weliswaar genoemd wordt een bediening des levens, maar aan de andere kant wordt het genoemd een bediening des doods. Want hetzelfde woord van God wat ons leven geeft, spreekt het oordeel uit, spreekt het vonnis uit over de natuurlijke mens. En is dus een bediening des doods. Bovendien, laat ik het dan nog veel eenvoudiger houden. Bovendien leren wij uit het Nieuwe Testament dat de apostel Paulus zegt dat als hij het evangelie predikt, is hij een lieflijke reuk van Christus. In degene die behouden worden, zeggen we wel vanzelfsprekend, maar ook in degene die verloren gaan. Maar voor degene die behouden worden, was het woord des levens. Maar voor degene die verloren gaan, nadat ze het woord gehoord hebben, bleek het woord des doods te zijn, een bediening des doods te zijn. Voor hen was het water van Mara. Dat kent u toch, het water van Mara. Eerst al in de woestijn, daar was al geen water, het beeld van de wereld. En toen er water was, bleek het bedorven te zijn. Het was vergiftigd. Bitter heet het dan in de Bijbelvertaling, maar het betekent dat je niet kon drinken zonder eraan te sterven. En toch is dat water van Mara, dat bittere water, dat giftige water, is een beeld van het woord van God. Zie. Pas in tweede instantie blijkt dat water van Mara levend water te worden. Het wordt genezen, er wordt een stuk hout in gegooid enzovoorts. Ik ga nou maar niet op die details in, dat doen we een andere keer wel weer. Bovendien zijn bandjes van, ik moet mijn handen ook niet kapot maken natuurlijk. Hè. Nou goed, maar waar het om gaat is dat wat aanvankelijk een bediening des doods was, bleek later een bediening ten leven te zijn. Maar het onderscheid bestaat wel degelijk. En zo is het met het woord van God. Als het aan de linkerkant verschijnt, of gepredikt wordt, of zal ik zeggen, als het aan de linkerkant wordt toegepast, dan is het een bediening des doods. Wordt het aan de rechterkant toegepast, dan blijkt het een bediening van leven te zijn. Henk, er staan achter nog mooie rode stoelen.
Ja, ik zit graag aan de voeten van Jezus.
Nou, dan moet je hier niet wezen, jongen.
Shalom. En zorg er voor mij. Halleluja.
Goed.
Ja, dat is die.
Jezus. Zo, nou kan die wel weer. Wat we dus zien, is dat het woord een tweeledige uitwerking heeft. Dat wil zeggen, niet gelijktijdig, maar het kan het ene hebben of het andere. Afhankelijk van aan welke kant het gebruikt wordt. Het blijft het woord van God, maar het is maar de vraag wat je ermee doet. Het kan dus een bediening des doods zijn, het kan een bediening des levens zijn. En terwijl ik deze uitspraken zeg, zou u moeten bedenken dat ze staan in 2 Korinthe 3. En daar worden gebruikt als aanduidingen van het oude verbond en het nieuwe verbond. Als je dus een linkse 5 hebt en een rechtse 5, dan is die linkse uiteraard bijvoorbeeld een uitdrukking van het oude verbond en is de rechtse een uitdrukking van het nieuwe verbond. Het is allebei het woord van God. In zekere zin vormen ze ook een eenheid. Ik wil het dan nog wel laten zien, want we moeten dat toch even duidelijk voor ogen hebben. Ze vormen een eenheid en toch is er verschil tussen. Onder het oude verbond kun je niet zalig worden. Er is wat anders nodig om behouden te worden dan dat oude verbond. Het oude verbond is wel woord van God. Maar het legt een vloek, een juk op de mens en veroordeelt de mens, elk mens, nou ja, bijna iedereen, bijna, het veroordeelt de mens tot de dood. En die ene, daar moet ik dan nog even een vraagteken bij zetten, want daar bedoelde ik de Heer Jezus mee. Maar die werd door diezelfde wet ook ter dood veroordeeld, omdat hij natuurlijk in onze plaats stond en voor ons tot zonde gemaakt was. Dus het is maar net hoe je er tegenaan kijkt, maar het was een bediening des doods. Men moet echter het nieuwe verbond hebben en het nieuwe verbond blijkt inderdaad een bediening des levens, of des geestes heet het trouwens, te zijn. Maar het is inderdaad een bediening ten leven. Dat is levend water, stromend water. Het verhaal van Mara, van het bittere water wat zoet wordt, of het linkse water wat rechts werd, zo kun je natuurlijk ook zeggen, dat herhaalt zich later in de wateren van Bethesda. Want we hebben dikwijls in gedachten, heb ik gemerkt, dat als je in het water terecht kwam van Bethesda, dat je dan genezen werd. Maar dat was niet waar. Daar verdronk je gewoon in. Zeker als je verlamd was. Toch? Er moest eerst in beweging gebracht worden, dat stilstaande water van Bethesda, dat stilstaande water was alleen maar een bediening des doods. Pas als er een engel in was afgedaald, als je het mij vraagt, de engel, pas wanneer Christus daarin was, in dat water, of zullen we meteen zeggen, in dat woord, pas wanneer Christus in dat woord is, of in dat water is, pas dan wordt dat water en dat woord een bediening ten leven. En meer speciaal voor de eerste die erin vallen, maar dat komt omdat het in Johannes 4 is, het, geloof ik, hè? 5, Johannes 5, omdat het daar gaat over de roeping van de gemeente. Deze lamme man is natuurlijk een beeld van de gemeente. De eersteling die in het water terechtkomt, zou leven. En zo gebeurde het ook, alleen hij viel niet in het water zozeer, maar hij kwam wel in contact met de levende engel des Heren, die daarbij hem verscheen, in de persoon van de Heer Jezus natuurlijk, zo was het wel. Nou, hoe dat ook zij, u vindt daar dus weer die beide kanten, een linkerkant en een rechterkant, ook uitgedrukt in het oude en nieuwe verbond. Dat dus ook de twee stenen tafelen samen als eerste set stuk vielen en vervangen werden door een tweede set, is een uitbeelding van dat het oude verbond vervangen zou worden door het nieuwe. Niet meer, en ook niks minder, als je wat meer erover wil zeggen, ga je de fout in. Want dan zeg je, oké, dan zijn de tweede set stenen tafel een uitbeelding van het nieuwe verbond. Waar is dan de eerste set stenen tafel een beeld van? Dan zit je al op een dwaalspoor, hè? Je ziet hoe gevaarlijk het dus is toch om maar rond te filosoferen met typologie. Je moet er altijd een beetje mee oppassen. Maar niettemin, het is namelijk zo, de eerste set stenen tafel, maar ook de tweede set stenen tafel, waren in werkelijkheid gewoon het oude verbond. Maar het hele oude verbond is een beeld van het nieuwe. Dus wordt erin uitgedrukt dat er iets vervangen wordt. En dus valt de eerste set kapot en komt er een tweede set voor in de plaats. Maar alle vier de tafel, om zo te zeggen, is allemaal een beeld van het nieuwe verbond, hoor. Het oude is sowieso een beeld van het nieuwe. En het drukt zich onder andere erin uit dat het oude verbond komt op twee stenen tafelen, zodat je toch tot twee moet leren tellen. En in de tweede plaats drukt het zich uit, doordat de eerste stel breekt en er komt de tweede stel voor in de plaats, dan moet je dus ook tot twee leren tellen. En het drukt er zich in uit dat die stenen tafelen, de tweede set, maar dat maakt niet uit, dat die stenen tafelen eerst gelegd werden in een houten kist en daarna in een gouden kist. En het drukt weer precies hetzelfde uit. En bovendien drukt het zich uit in het verschijnsel dat ook tweemaal de wet aan Israël gegeven wordt. Eenmaal in Genesis en eenmaal in Deuteronomium. Dat is wel mooi Latijn, maar het betekent een herhaling van de wet. Een repetitie. Nog een wet. En het hele Deuteronomium, dat is er, opdat wij daardoor zouden ons realiseren dat de wet nog een keer komt. Dat er een andere onderwijzing komt, alsnog een onderwijzing. Die hoort bij de eerste, het is een aanvulling op de eerste, maar het is niet de eerste. Maar samen zijn ze de totale onderwijzing, de totale Torah van God. Vandaar dat onze Bijbel zich ook laat verdelen in het zogenaamd Oud- en Nieuw Testament. Dus wel de meest grove indeling die je denken kunt, maar het is dan ook de meest elementaire. Als je dat niet kan volgen, dan kun je het helemaal wel vergeten dus. Het is het meest elementaire wat je moet leren. Twee verbonden, 2x5, 2x de wet, maar samen is het één. Het Oude Testament is niet compleet zonder het Nieuwe. Het bestaat niet, het is onmogelijk. Het Oude Testament kondigt van alles aan wat later gebeuren zou. Dus je kunt wel een Hebreeuwse Bijbel hebben, zal ik maar zeggen, maar dan heb je alleen het Oude Testament, daar heb je niet genoeg aan. Dan is het boek afgelopen en dan zeg je, ja, maar hoe loopt het nou af? Ja, als ik van tevoren geweten had dat zo zou eindigen, dan was ik er nooit aan begonnen. Maar zo eindigt het ook niet. Er komt een tweede deel achteraan en in het tweede deel wordt verteld hoe het eerste vervuld wordt. Hoe het eerste alsnog gestalte krijgt en vervuld wordt door de komst van inderdaad die engel, die dan inderdaad in het water afdaalt, om zo te zeggen, en het tot leven brengt, en dat is het dan. Want ook als ik zeg dat het oude verbond een bediening des doods is, dan moet ik er nog bij opmerken dat zodra het nieuwe verbond in de juiste verhouding daarbij geplaatst wordt, als je twee stenen tafel hebt, zal ik maar zeggen, in plaats van één, hè, als je dus het nieuwe testament hebt, nieuwe verbond hebt bij het oude, dan zal blijken dat het oude alsnog tot leven komt en ook een bediening des levens wordt, onderdeel daarvan namelijk. Dat kan niet anders, want het Nieuwe Testament als zodanig bestaat ook niet. Je kunt geen nieuwe hebben als er niet een oude is. Het Nieuwe Testament is bovendien, beter gezegd, gefundeerd op de beloften die in het oude gegeven zijn. Als het oude er dus niet is, heb je het nieuwe niet. Maar het oude alleen is dood. Maar het nieuwe erbij maakt het woord van God als zodanig levend, inclusief het Oude Testament. Vandaar dat wij niet de minste problemen hebben om ons bezig te houden met het Oude Testament. En zonder de problemen van, ja, maar dat is oud-testamentisch. Want het blijkt dat het Oude Testament in het licht van het Nieuwe helemaal niet oud-testamentisch is. Integendeel, het hele Oude Testament spreekt immers over het Nieuwe. In die zin is het Oude Testament dus nieuw-testamentisch. Bent u daar nog?
Ja, nieuw-testamentisch.
Hallo.
Het staat 1/3 uit het Oude.
Het Oude Testament is de prediking en aankondiging van het Nieuwe. Daar gaat het om. En het Nieuwe wordt levend als we, of het Oude wordt levend als daar het licht van het Nieuwe opvalt en wij dus Christus leren zien in het Oude Testament. Dat is hetzelfde als dat je in het water van Bethesda de engel ziet afdalen. Of dat je in het water van Mara een stuk hout terecht ziet komen. Of gewoon als je ziet wat Openbaring zegt, namelijk dat de geest van de profetie is het getuigenis van Jezus. Met andere woorden, de werkelijke inhoud, de kern, de geest, van alles wat God gesproken heeft, de profetie, hè, de geest, de profetie, oftewel de inhoud van al wat God gesproken is, heeft, is zijn getuigenis over Jezus. De engel des Heren. Als je die herkent in het Oude Testament, dan blijkt het Oude Testament levend te zijn. Maar zie je die niet, is het een bediening des doods. Het is hetzelfde Oude Testament, het is hetzelfde woord. Je schrijft het einde, je spreekt het precies einde uit. Het is Gods Torah, Gods onderwijzing. Maar aan de linkerkant zie je de Heer er niet in, aan de rechterkant wel. En als je hem aan de rechterkant ziet, dan zou je hem alsnog moeten zien, ook in de linkerkant. Dat is de gedachte. Bij alles wat ik erover zeg, denk ik, nou zeg ik het nog niet 100% goed, maar ik denk ook niet dat het lukt. Want deze waarheden hebben natuurlijk verschillende kanten, daarom is het wat lastig. Want ik heb niet bedoeld te zeggen dat je echt in het Oude Testament Christus niet kunt vinden. Integendeel, hij is daar wel, maar het kost wat moeite om hem daarin te ontdekken. Je kunt zelfs dus van het Oude Testament zeggen dat je hem links kunt toepassen, zowel als rechts. Als je het Oude Testament rechts toepast, dan zie je daarin de aankondiging van de komst van de uiteindelijke verlosser. Er is niks moeilijks aan. Het is wat ongebruikelijk, maar het is niks moeilijks aan. Nee, vooral in het Jodendom bedoel ik, is het ongebruikelijk. Maar er is niks moeilijks aan, hoor. Dat is de rechtse toepassing. De linkse toepassing is dat men het Oude Testament neemt als de basis voor de zogenaamde christelijke ethiek, dan wel de Oude Testamentische of Israëlitische ethiek, of hoe dat maar heet. Dan ziet men de verzameling wetten in en dan is het een bediening des doods. Want als men denkt dat het Oude Testament spreekt over de mens, of over mij, of over uzelf, ja, dan is het doodwater. Dan is de Christus daar niet in. En dan wordt men er ook langzamerhand voor verblind, zodat men inderdaad Christus niet meer ziet in dat Oude Testament. En dat is wat veel overkomen is, in de eerste plaats in Israël en vervolgens ook binnen het christendom overigens. Net zo goed. Omdat men het links toepast. Men past het toe op zichzelf. Men denkt dat de Bijbel spreekt over de mens, maar het is niet waar. De Bijbel spreekt over Christus en die zien we alleen als we aan onszelf voorbij kijken. Wat de mens ook moet leren, is precies dit. Zichzelf te vergeten en te zien op Christus. Het doel van elke prediking behoort ook dit te zijn. Dat de mens leert om niet op zichzelf of op een ander mens te zien, maar dat hij leert te zien op Christus en Christus te herkennen in de eerste plaats in de schriften en in de tweede plaats eventueel ook in zijn eigen leven. Hoe groot slag om de arm ik dat zei. In de tweede plaats eventueel, ik had u kunnen zeggen in de laatste plaats eventueel, in zijn eigen leven. Dat is tamelijk verraderlijke bezigheid, maar in de schrift kun je hem in ieder geval vinden. Daar gaat het om. Dat is wat je moet leren. De fout van Israël als volk is dan ook geweest dat men de wet toepaste op zichzelf en daardoor helemaal geen ruimte had voor de Messias. Die paste er ook niet meer in. En de fout die het christendom als godsdienst, zal ik dan maar zeggen, als religie gemaakt heeft en nog maakt, is precies dezelfde fout hoor. Volstrekt hetzelfde. We maken er een systeem van regels hoe de mens zal moeten leven, want dat zegt de Bijbel nou eenmaal, zo zou het nou eenmaal moeten, waarna men Christus daar niet meer in tegenkomt. Men zoekt alleen naar zichzelf erin. Maar die is er niet. Je vindt jezelf niet in de Bijbel terug. En voor zover je een zondaar in de Bijbel tegenkomt en je denkt dat je dat zelf bent, dan zul je het voorbeeld van die zondaren moeten volgen en inderdaad je onderwerpen aan de Heer. En dus jezelf vergeten en leren aan jezelf voorbij te zien. Nou, hoe dat ook zij, ik dacht dat duidelijk genoeg was dat we met het woord van God twee verschillende kanten op kunnen. Dat wordt ook altijd gedaan. En de meesten gaan de verkeerde kant op. We hebben de bekende afwijking naar links. En dus komen niet tot Christus. Dus wat de Heer tegen zijn tijdgenoten zegt. Hij zegt, gij onderzoekt de schriften. Zo moet het ook. Hij zegt, maar gij wilt tot mij niet komen. Hij zegt, je meent daar een eeuwig leven te hebben. En dat is ook zo. Maar je wilt tot mij niet komen, dus heb je het leven niet. Het zit er wel in. Maar je wilt het er niet in zien. Zie. Nou, die gedachte is het. En die wordt dan ook vele malen in de schrift opnieuw aangehaald. Eerst wil ik even een paar versen noemen die, ik denk dat de meeste u die wel kennen, maar ik moet ze toch voor de volledigheid maar even noemen. Ik wil een paar teksten noemen waaruit duidelijk spreekt de eenheid van oude en nieuwe verbond. Kijk eens, een andere keer zal ik wel eens uitdrukkelijk weer uit de doeken doen het grote verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Hè? Maar vanavond is dat niet aan de orde. Vanavond gaat het erom dat die twee vijven dus, dat die twee één zijn. En om zo te zeggen, wat God samengevoegd heeft, juist. Als je dat nou eens onthoudt, dan heb je een betere toepassing van een Bijbelse uitspraak. God heeft heel wat samengevoegd. Onder andere oud en nieuw verbond. Dat is niet zomaar een gedachte van mij hoor. Ik vind dat het een Bijbels verantwoorde combinatie is. God maakt van twee één. Hij neemt de één weg, stelt de tweede daarvoor in de plaats, zegt de Hebreeënbrief. Maar die twee is tegelijkertijd de vervulling van de één. Samen is het toch een eenheid. U vindt dat in ieder geval natuurlijk in de bekende drie uitspraken in Hebreeën. De verhouding tussen oud en nieuw verbond is namelijk een van de onderwerpen van de Hebreeënbrief. In, nou laat ik ze maar gewoon op volgorde nemen, Hebreeën 7 vers 19. Hebreeën 7 vers 19 lezen wij, nou in vers 18 lezen wij dat de wet, het oude verbond namelijk, het oude gebod, vernietigd wordt. Maar dan staat er in vers 19, want de wet, het oude verbond dus, heeft geen ding volmaakt, maar het heeft de aanleiding, de toegang, de oprijlaan of zoiets, een aanleiding, het heeft de aanleiding van een betere hoop, door welke wij inderdaad en wel degelijk tot God naderen. Dat inderdaad en wel degelijk staat er niet tussen, maar dat is wel de strekking van het vers. Het staat feitelijk dat wij door het oude verbond, door de wet, niet tot God naderen, maar wij naderen tot God door het nieuwe verbond. En het oude verbond is slechts de aanleiding naar het nieuwe. Niet door het oude verbond naderen we tot God, maar door het oude verbond naderen we tot de aanleiding die tot God leidt. Oftewel, het oude brengt ons bij het nieuwe en het nieuwe brengt ons tot God. De gedachte was namelijk dat men door het oude verbond tot God naderde. En het begrip naderen is, of genaken, zoals het in de Statenvertaling staat, is eigenlijk de vertaling van het Hebreeuwse korban, wat ook vertaald wordt met offer. Het naderen tot God. In de Hebreeuwse gedachtegang is het dus zo dat men door het brengen van offers tot God nadert. Men nadert via het offer. Dat is ook juist, want het offer is Christus en via Christus naderen we tot God. Dat is volkomen juist. Maar niet door het offer wat onder het oude verbond gebracht wordt. Maar door het werkelijke offer waarvan de offers van het Oude Testament alleen maar hooguit een beeld zijn. Zie? Dus niet door het korban van het Oude Testament nadert men tot God, maar door het korban, door het offer, wat Christus gebracht heeft, als de hoge priester ook van het Nieuwe Verbond. Daardoor naderen wij tot God. Maar de hele priesterschap en offer van het Nieuwe Verbond zou niet bestaan als er niet eerst het Oude was. En het Oude wijst dus, of wees dus, vooruit naar het Nieuwe. En daar gaat het maar om. En de fout die men maakt, is dat men zich vastklampt aan het Oude, terwijl men juist zou moeten leren dat men het Oude zal moeten loslaten. Ja, dat is nu helemaal de gedachte. Dat geldt niet alleen voor die twee verbonden, dat geldt voor het leven als zodanig ook. Er staat wie zijn leven zal bewaren, zal willen bewaren, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het behouden, die krijgt namelijk eeuwig leven. En men heeft eerst dit leven nodig om alsnog eeuwig leven te kunnen ontvangen. Als men niet eerst in het vlees geleefd heeft, geen natuurlijk leven heeft ontvangen, dan kan men ook niet wedergeboren worden en eeuwig leven ontvangen. Je kunt alleen wedergeboren worden als je eerst geboren bent. Nou heb je daar geen problemen mee waarschijnlijk, want als ik zo eens rondkijk, denk ik dat je allemaal ooit geboren zult zijn, nietwaar? Dus dat is niet een probleem, maar het is wel een fundamentele waarheid. Het is goed er even bij stil te staan. Je moet eerst het oude hebben, en als je het oude hebt, moet je leren dat je het oude moet afleggen. Daarom ben ik ook heus niet gelukkig met ontwikkelingen, ook in evangelische kring, zal ik maar zeggen, waarin men kennelijk zo ontzettend veel waarde hecht aan dit oude leven. Ja, men zegt, we hebben het van God ontvangen, men moet het beschermen tot het uiterste. Ja, nou, ik zal het niet bestrijden, maar ik stond erbij en ik keek ernaar en dan denk ik wel eens, wat maakt men zich eigenlijk druk over het oude, men raakt het toch kwijt. Op welke manier, ja hoor eens, dat lijkt me van minder belang eerlijk gezegd. Het is van groot belang te weten dat je het kwijtraakt, sterker nog, dat je het moet kwijtraken om beter leven te kunnen ontvangen. Het is nou eenmaal vergankelijk en het was met het oude verbond ook zo. Al zeer ver terug in oud-testamentische tijden sprak God tot Israël over een nieuw verbond, een onvergankelijk verbond wat hij met hen zou oprichten. En sinds die dagen was het oude verbond heel expliciet van vergankelijke aard. Men zou juist onder het oude verbond moeten wachten op het nieuwe. En daarnaar uit moeten zien. Maar wat men gedaan heeft, is precies het tegenovergestelde. Men heeft zich vastgeklampt aan het oude en toen het nieuwe kwam, was er geen plek voor. Wat kramp in de handen, men kon het ook niet meer loslaten. Nee, zo is men gestorven. Sprekend over de Joodse staat, met verkrampte handen en daar in elke hand één stenen tafel bij wijze van spreken. He? We hebben leren wat typologie, dus dat moet u kunnen begrijpen. Zo zie ik dat in gedachten dan voor me. He? Niet los willen laten. Dat is een bediening des doods. Men moet leren dat niet het oude verbond de mens tot God brengt, maar het is hooguit een illustratie van hoe de mens onder het nieuwe verbond tot God komt of zal komen. En dat is wat hier zo uitdrukkelijk staat. De wet heeft geen ding volmaakt. Geen niets, helemaal niks. De wet heeft geen ding volmaakt. Maar de wet heeft de aanleiding van een betere hoop, en dat is een term voor het nieuwe verbond uiteraard, door welke wij tot God naderen, want wij naderen tot God door het werk van de hoge priester en ook het offer trouwens van het nieuwe verbond, namelijk het offer van Christus zelf. Dat is de gedachte. Later vinden we iets dergelijks terug in Hebreeën 8, vers 5. Daar wordt gesproken over priesterschap en daar wordt dan van gezegd dat de gaven en offerdiensten enzovoort van het oude verbond, in vers 5, daar wordt er van gezegd dat zij het voorbeeld en de schaduw der hemelse, oftewel de betere dingen, dienen. Oftewel, deze gaven die naar de wet geofferd worden uit vers 4, ik geef u de tijd om het even te lezen. Deze gaven die naar de wet geofferd worden volgens vers 4, dienen tot voorbeeld en schaduw, dat is hetzelfde, tot voorbeeld en schaduw van hemelse, oftewel toekomende dingen. Het gaat gewoon om het nieuwe verbond, hoor, met die hemelse dingen. Het gaat om het nieuwe verbond en het daarbij behorende koninkrijk, wat nou eenmaal heet het koninkrijk der hemelen, het gaat dus inderdaad om hemelse dingen. En dat dat zo is, werd ook bevestigd doordat aan Mozes door goddelijke aanspraak was gezegd dat hij de tabernakel volmaken zou. Want er werd gezegd, zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. We hebben hetzelfde verhaal weer. Toen Mozes de tabernakel bouwde en inrichtte, deed hij dat naar het voorbeeld van iets wat hij al eerder gezien had. Hij had een maquette gezien blijkbaar. God had hem niet alleen een bestek gegeven, zal ik maar zeggen, van, en de bouwtekeningen. God had hem ook laten zien hoe het worden moest. Zodat je maar weer ziet dat wat Mozes daarna tot stand bracht, en wat hij bouwde onder het oude verbond, was in werkelijkheid al een nadere uitwerking van iets wat daarvoor al was. Daar gaat het om. Daarmee is al wat Mozes maakte een beeld van het nieuwe verbond, want het nieuwe verbond werd ingericht naar het voorbeeld van iets wat eerder al was. Hebt u dat? Kunt u dat volgen? Dat is een dubbele lijn van de typologie. Ik heb gemerkt dat vele mensen daarin stikken. Maar daarom zal ik het proberen om maar eens op het bord te schrijven. Het gaat namelijk zo. Mozes zag, ik zal het hier maar eens opschrijven. Dan kan ik je gewoon wel onderschrijven. Dat maakt ook niks uit. Je kan het rijtje gewoon verder blijven gebruiken. Mozes zag een maquette. Ik wil even mijn broer vragen hoe je dat schrijft. Zo geloof ik. Maar hij heeft een Franse naam. Dus die moet. Is het goed, Henk? Goed, zo, dankjewel. Dat is een maquette, dat is een Q, hè? Een maquette, weet je wel, gefiguurzaagd. Dan wel figuurgezaagd, dat weet ik ook niet zeker. Maar in ieder geval een maquette. En toen bouwde Mozes de zogenaamd echte tabernakel. Of het de echte is, dat is nog maar de vraag, maar u weet wat ik bedoel. Goed. Maar de zaak is dat die tabernakel gebouwd werd naar een voorbeeld wat er al eerder was. Nou, precies zo was het ook, want er was eerst een tabernakel. Kijk, en dit is de moeilijkheid waar sommigen dan in blijven hangen. Want nou staat het woord tabernakel zowel aan de rechter als aan de linkerzijde. Maar niet op dezelfde lijn, en daar zit hem het verschil. Nou krijg je dus de tabernakel vervolgens die Mozes bouwde. Maar dat was de tabernakel van het oude verbond. Staat dus nu aan de linkerkant. Maar daarna kwam het nieuwe verbond. Ik zal maar zeggen, een tempel, bijvoorbeeld. Hè. Daarna kwam het nieuwe verbond in werking. Maar het nieuwe verbond werd gemaakt naar het voorbeeld van het oude. Hebt u dat? Zodat het hele verhaal van Mozes die een maquette zag en daarna de tabernakel bouwde, wordt herhaald. Want later kwam Christus en naar het voorbeeld van het oude verbond maakte hij het nieuwe, om zo te zeggen. Dat is de gedachte. Dus twee verschillende lijnen, maar die zich herhalen. Je mag dus niet de fout maken door ze achter elkaar te zetten. Dat kun je ook doen. Eerst de maquette, toen de tabernakel. En toen de tabernakel en daarna de tempel. Zijn er dan drie verbonden? Dan zeg ik, ja, er zijn wel drie verbonden, maar dat heeft hier niks mee te maken. En dan ben je dus de draad kwijt. En goed ook. En als je het nog moeilijker wil maken, dan zeggen we, het was weliswaar de tabernakel en toen kwam de tempel. Maar nou bedoel ik voor de gelegenheid de tempel van Salomo. Waarbij de tabernakel een beeld was van het oude verbond en de tabernakel, of een aanduiding van het oude verbond en de tempel een beeld van het nieuwe verbond.
En dan schrijf ik het woord tempel weer aan de linkerkant. En aan de rechterkant schrijf ik nou het begrip gemeente.
Want de eerste tempel was die van Salomo, maar later werd die vervangen door de andere tempel. De tempel die wij als gelovigen zijn, namelijk de gemeente.
De Heilige Geest.
En nou ben ik nog lang niet klaar, want ik had er nog een paar kunnen noemen. Want er zitten nog een paar tempels tussen. Dat in de eerste plaats, er waren meer tempels namelijk. En in de tweede plaats is het zo dat ik vul in gemeente, maar ik had ook kunnen invullen Israël, want dat komt later. Dan kan ik dus achter het rijtje zetten, krijg ik er weer drie en dan zitten we weer in de problemen. Begrijpt u? Maar in tegendeel, we krijgen wel Israël, maar je krijgt dan eerst de gemeente, daarna is dan die tweeheid, die komt elke keer terug. Zie? En je moet het uit elkaar leren houden. Ik heb van de week een verhaal horen vertellen, hoe het nou precies ging, weet ik niet, maar als ik het goed begrepen heb, ging het zo. Men vergeleek het leven van de gelovigen met, nou moet ik het nog moeilijker schrijven, dan moet ik de tweede rij verhalen goed schrijven. Men vergeleek het leven van de gelovigen met een
feut.
Ja. Die is eerst verwekt en moet daarna geboren worden. En daarna is het dus een kind. Maar een kind is eerst geboren en moet daarna opgroeien tot volwassenheid. Zodat hij daarna alsnog een zoon wordt. Hopelijk. En dan heb je ook een rijtje van drie. Maar dat is dezelfde fout die ik net bedoelde. In de Bijbel heb je alleen het verhaal van de vrucht die uiteindelijk geboren wordt. Dat is het eindresultaat. Of het is het verhaal van het kind wat geboren is en wat moet opgroeien tot zoonschap. En dan is het zoonschap het eindresultaat. Het is of de ene lijn of de ander. Maar als je mag niet de fout maken door die beide lijnen in elkaars verlengde te zetten. Want dan heb je een verhaal van drie dingen. En daar kom je dus nooit meer uit. Nou ja, daar krijg je de meest vreemde redeneringen van, die verder niet in de letterlijke tekst van de Bijbel bevestigd worden. Dat kan ook niet, want je zit met een verkeerde lijn, een lijn die nou helemaal niet meer klopt. Het is of wij zijn verwekt en zullen in de toekomst geboren worden, bij de opname van de gemeente. Of wij zijn nu kinderen en we zullen tot zoon gesteld worden bij de opname van de gemeente. En langs beide lijnen kun je het verhaal vertellen. Maar niet langs allebei achtereenvolgens, want dat gaat niet. Nou, ik zal niet verder vertellen van wat er dan over leerlingen uit kunnen ontstaan. Want die mogen er niet uit ontstaan, dus ik hoef je ook niet op een idee te brengen. Hè? Maar als u maar onthoudt dat u dit soort dingen niet moet maken. Je moet blijven bij wat de Bijbel erover zegt. Het gaat altijd om twee die één zijn. En van de eerste of door de eerste heen ga je naar de tweede. En ik heb je al eerder gezegd, de één is altijd tijdelijk. En de twee brengt het definitieve, maar daarmee ook de vervulling van de één. Dat is de gedachte. En zo is het met deze verbonden. Dat is het meest eenvoudige voorbeeld van deze dingen die je denken kunt. Nou, hoe dan ook, de wet is dus een aanleiding tot een betere hoop, door welke men wel degelijk tot God nadert. Door het oude verbond niet, maar door het nieuwe verbond wel. Nou, en dan hebben we nog natuurlijk Hebreeën 10, waar het helemaal duidelijk staat, Hebreeën 10 vers 1, waar staat, want de wet, dat is de linkse Torah, dus zeg ik dan maar voor deze keer, hè, het oude verbond. De wet, hebben de schaduw der toekomende goederen, daar straks stond er hemelse dingen, maar het maakt niks uit, de toekomende dingen zijn hemelse dingen, omdat ze rechtstreeks uit de hemel afkomstig zijn. Dat betekent nog niet dat ze ook daadwerkelijk in de hemel zijn, dat hoeft namelijk niet. Wij zijn ook hemels en we zijn in zekere zin toch op aarde. Dus je moet onthouden, als het hier gaat om hemelse dingen, gaat het gewoon om de dingen van het nieuwe verbond. Nou, dan staat er, hebben een schaduw de toekomende goederen, niet het beeldzelfde zaken, diezelfde wet kan met de offeranden die ze alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan, enzovoorts. Want de wet spreekt alleen over toekomende goederen, maar geeft die toekomende goederen niet en maakt ook geen deel uit van die toekomende goederen. Het spreekt ervan, en meer niet. En de conclusie die je uit deze drie teksten zou moeten trekken, is een conclusie die natuurlijk gewoon in de evangelie ook staat. Namelijk dat het nieuwe verbond niet zomaar komt in plaats van het oude, hoewel dat op zich wel te verdedigen valt natuurlijk. Maar het komt ter vervanging of ter vervulling van het oude. Hoewel wij namelijk in Hebreeën lezen dat het oude verbond vernietigd werd. We hebben dat net gelezen, hè? Waar was het? In Hebreeën 7 vers 18. Hoewel wij in Hebreeën 7 vers 18 lezen dat het oude verbond vernietigd werd, spreekt de Heer en zegt, meent niet dat ik gekomen ben
om de wet te ontbinden, maar om te vervullen.
Precies. Dat staat namelijk in Lucas 16. Nee, ik zou moeten lezen Matthäus 5 eerst. Matthäus 5. Matthäus 5, waar wij terechtkomen in vers 17 of daaromtrent. Ja, vers 17. Matthäus 5, vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Een vernietiging is nog veel erger. Maar staat, meent niet dat ik daartoe gekomen ben. En u weet, de wet en de profeten, dat is de aanduiding van het oude verbond. En alles wat onder het oude verbond tot stand kwam. En onder het oude verbond, trouwens in elk verbond, zijn dingen gebonden en bindend. Dat zijn de termen. En ontbinden wil gewoon zeggen dat het oude verbond weer losgemaakt wordt, zodat het verbond niet meer bindend is en dus geen verbond meer. Dan is het geen band meer immers. Dat is ontbinden. Nou, de Heer zegt, meent niet dat ik gekomen ben om die te ontbinden. Hij zegt, ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Niet dat het niet waar is dat het oude ontbonden zou worden. Dat is wel waar, de Heer zei het ook tegen Petrus. Hij zegt, al wat jij, wat gij of u, of weet je veel, wat hij zei in het Aramees, niet waar. Maar hij zei, al wat jij, Petrus, zult ontbinden op aarde zal in de hemel ontbonden zijn. En al wat je op aarde zult binden zal in de hemel gebonden zijn. En zolang men niet begrijpt dat dat binden ontbinden te maken heeft met het al of niet in werking doen treden of opheffen van een verbond. Zolang men dat niet doorheeft gebruikt men dit soort teksten dus om macht uit te oefenen over andere gelovigen. He, dat is bekend, hè? Dat weet u toch, hè? Nee? Nooit gehoord? Dat gebruiken ze voor de kerkelijke tucht of wat er voor door moet gaan. Of gemeentelijke tucht in andere kringen. Maar goed. Ja. Maar daar slaat het niet op. Het gaat er gewoon om dat Petrus het nieuwe verbond zou prediken. Dus het oude zou ontbinden en het nieuwe zou binden. En toen zei de Heer tegen me, als je dat doet gebeurt het niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. Zodat we daar gewoon een antwoord krijgen op die bekende vraag. Wanneer begon de gemeente, wanneer begon het nieuwe verbond enzovoort. Want Petrus die wist toch niet dat de gemeente zou beginnen en dat soort dingen meer. Dus begon het ook veel later pas en dat soort dingen. Maar de Heer zei tegen Petrus, wat je ontbindt in de hemel zal op aarde ontbonden zijn en andersom. Ik weet niet welke volgorde het gezegd werd. Maakt ook niks uit. De strekking van de uitspraak is namelijk dat het gelijk op gebeurt. Als het nieuwe verbond in werking treedt op aarde, treedt het ook in werking in de hemel en andersom. Want bij de opstanding van Christus trad het nieuwe verbond in werking en was het oude ontbonden. Maar je kunt niet zeggen toen was het oude ontbonden. Je moet zeggen toen was het oude ontbonden en het nieuwe gebonden. Je kunt niet alleen maar zeggen dat het oude verbond vernietigd werd. Dat staat ook niet in Hebreeën.
Ja, dat staat er wel.
Nee, dat staat er niet. Nee, lees hem half. Nee. Als dat er staat, dan staat er in Jacobus, broeders, heb niet het geloof van Jezus Christus. Wat staat dat er? Nee, het punt is, dat je mag die dingen niet half citeren. Je kunt niet een tekst uit je Bijbel knippen en aan de muur plakken, heb ik je toch wel eens gezegd, hè? Dat mag toch niet, op een tegeltje en zo. Nou ja, het mag wel, maar goed, als je maar in je gedachten hebt waar het staat en in welk verband. Waar het werkelijk over gaat. Wat er staat, ik zal mijn hand even bij Matthäus houden en dan blader ik dus weer naar Hebreeën. Er stond dus in Hebreeën 7, vers 9, in vers 17, want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is het nieuwe verbond. Want het priesterschap naar de ordening van Melchizedek is het priesterschap van het nieuwe verbond. En dan dus wordt er gezegd, want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dus je moet vers 18 lezen in verband met vers 17. Het wordt niet voor niks aan elkaar gekoppeld met het voorwoord, want. wordt aan elkaar gezet. Er wordt in vers 17 een nieuw verbond gepredikt, aangekondigd, genoemd in ieder geval. En dan moet je de conclusie trekken, dan is het oude verbond dus ontbonden. En dan staat er, ja inderdaad, want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om de zelfzwakheids- en onperfeitelijkheidswil. En als je het verband met vers 17 niet hebt, dan heb je misschien het verband met vers 19. Het komt hetzelfde neer, want daar staat, want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God naderen. Dus de gedachte is niet zomaar, het oude verbond is ontbonden, prijs de Heer, halleluja, of wat was het, amen zei. Oh ja, dat staat er niet. Er staat, het nieuw is in werking getreden en dus is het oude ontbonden en zelfs vernietigd. Maar de Heer zei, mijn doel is niet, in Matthäus, ik ben niet gekomen om. Hè? Mijn doel is niet de ontbinding van het oude. Het gebeurde wel, maar dat was niet het doel. Hebben u dat? Dat zijn weer gewone leesoefeningen dus waar we in verzeild raken. Hè? Hij kwam het wel doen, maar daarom was hij niet gekomen. Dat zegt hij toch. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Hij kwam ze wel ontbinden, maar het doel was niet om ze te ontbinden, maar om ze te vervullen. Hoe wordt het oude verbond dan vervuld? Of laten we anders zeggen, hoe wordt de wet, of nog makkelijker, hoe worden de profeten vervuld? Door de komst van de Messias onder het nieuwe verbond. Dat is de vervulling van de wet, zowel als van de profeten. En op die manier wordt inderdaad het oude verbond ontbonden. Dat is waar. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat zelfs de ontbinding van het oude verbond onderdeel uitmaakt van het oude verbond. Zodat de ontbinding van het oude verbond niet per definitie is de vernietiging van het oude, maar het is per definitie de vervulling van het oude. Hebt u dat? Laat ik dan anders zeggen. Het beëindigen van de wet is niet in strijd met de wet, maar in tegendeel, het is wat de wet zelf had aangekondigd. Nou, daar gaat het maar om. Daarom is er ook geen strijd tussen het oude en het nieuwe verbond. In tegendeel, het nieuwe is simpelweg de vervulling van het oude en daarmee de voltooiing ervan. En daarmee leven wij dus nu onder het nieuwe verbond. Daar gaat het om. En wij zien het oude en wij lezen het oude. En wij zien en wij leren hoe dat oude spreekt over het nieuwe. Maar wij leven onder het nieuwe. En op die manier wordt de Bijbel inderdaad één geheel. Je mag dan linkse vijf en een rechtse vijf hebben. Maar voor ons is het gewoon 10, het woord van God. Nou, dat is alles. Nou, dan zou ik daarbij nog moeten lezen Lucas 16. Daar vinden we net zo'n soort uitspraak. Trouwens, in Matthäus 5 staat er nog achter, want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat er alles zal zijn geschied. Er bestaan ook wat misverstanden over zijn uitspraak, maar dat betekent gewoon dat al wat in de wet staat, ook het kleinste streepje, want dat is gewoon de gedachte, dat staat er niet voor niks. Die hele wet is compleet en die zal dus vervuld worden. Er zal niet voorbij gaan, maar er zal vervuld worden. Daar gaat het om. Nou, en want als het voorbij gaat, dan wordt het gewoon weer weggedaan zonder dat het vervuld is. Dat is niet de bedoeling. Maar zo'nzelfde uitspraak leest u in Lucas 16, hè? Zei ik tenminste. Lucas 16, zo'n beetje bij vers 16. Lucas 16, vers 16. De wet en de profeten, diezelfde dus als uit Matthäus 5, vers 17. De wet en de profeten, wel, de Heer was niet gekomen om die te ontbinden, maar hij zegt wel, ze zijn tot op Johannes. En daar houdt het op. Of in wat meer wiskundige taal. De wet en de profeten zijn tot en met Johannes, dan heb je het helemaal precies. Maar in ieder geval tot op Johannes. Johannes de Doper dus, die beschouwd wordt als de laatste en grote profeet van het Oude Testament. Van het Oude Verbond bedoel ik dus. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. En dan? Wel, van die tijd af wordt het koninkrijk Gods, dat zijn dus inderdaad toekomende dingen, dan wel hemelse dingen. Uit Hebreeën, wat we juist gelezen hebben. Van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd. En de Heer is dan verbaasd en zegt, en ieder doet geweld op hetzelfde. Dus de wet en de profeten die worden gepredikt zo lang. Eertijds, veel malen op vele wijze. En tot en met Johannes aan toe. En nou komt eindelijk het Koninkrijk Gods. En nou wordt het Koninkrijk Gods gepredikt. Omdat het nabij gekomen is en voor de deur staat enzovoorts. En omdat de koning hier aanwezig is. En dan blieven ze het niet. Nou keert men zich er tegen. Zodat je maar ziet dat degenen die het woord van God links toepassen. Zich keren tegen de rechtse toepassing. Dat is wat later in Galaten gewoon ronduit staat. Hè? Ja, de zoon van de dienstmaagd keerde zich tegen de zoon van de vrije. Toch? En degene die naar het vlees leven, dus ook links, stellen zich op tegenover degene die naar de geest leven. Dat is rechts namelijk. Precies dezelfde gedachte. En hier was het zo met het hele volk. Het volk als zodanig bedoel ik dus. Hè? Want toen kwam daar het koninkrijk waarvan de wet en de profeten spraken. En waardoor wet en profeten was aangekondigd. En nou blieven ze het niet. Ja, als het nou strijdig was geweest met de wet, dan kun je dat voorstellen. Maar het was niet strijdig met de wet, het was de vervulling ervan. Wat heeft leven onder het oude verbond voor zin, als het niet de belofte in zich heeft van het nieuwe, van de uiteindelijke verlossing? En als dan die verlossing komt, zou men dan met twee handen moeten aangrijpen. Alle 10 vingers dus, hè. Ja. En in plaats daarvan verwierp men het en verwierp men ook zelfs, niet alleen het koninkrijk Gods, maar daarmee zelfs God. En dan staat er, dat de Heer zegt, het is lichter dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dat het titel der wet vallen. Dat is dus precies dezelfde gedachte als in Matthäus 5. Wat eruit duidelijk moet zijn, is dat het Oude Testament niet op zichzelf staat, maar inderdaad vervuld wordt in het nieuwe. Een aankondiging is van het nieuwe en daar dan ook uiteindelijk één geheel mee vormt. Ik heb zo gauw geen schriftplaatsen bij de hand, maar in Handelingen, meen ik, lezen wij dat de apostel Paulus ook rechtstreeks zulke dingen zegt als hij voor zijn rechter staat. Hij zegt, ik heb nog nooit wat gedaan of gepredikt wat in strijd is met wat het Jodendom leert. Met wat in strijd is met de wet der vaderen enzovoorts. En zo was het ook. Hij predikte weliswaar de vernietiging van het oude verbond. Jawel, maar het heet zo dan niet. Het heet dan de vervulling van het oude verbond. Waardoor het vervuld is en zijn functie gehad heeft. En dus nietig wordt. Dat is vernietiging, hè? Het nietig wordt. Niet geldig als zodanig. Omdat het vervuld is in het nieuwe wat inmiddels is aangebroken. Maar de prediking van het nieuwe is dus niet in strijd met de wet. Integendeel, het is de vervulling van de wet. Dat is wat Paulus gewoon ronduit zegt. Maar nogmaals, ik heb helaas geen schriftplaatsen bij de hand waar het staat. Maar ik zal u nog wat anders vertellen, want dan komen we weer aardig bij de typologie terecht. In de tabernakel. Ja, dan heb ik het natuurlijk een beetje verkeerd opgeschreven. Maar in de tabernakel hebben wij twee vertrekken. Namelijk het heilige. En het heilige der heiligen. Vat ik maar af, dat moet maar duidelijk zijn. Er zijn twee aparte vertrekken. En links en rechts zou je kunnen zeggen. Maar het aardige is nu dat als men het rechtse ingaat, dan gebeurt dat door het scheuren van het voorhangsel. Toch? Ja, dat is typologie hoor. Sorry, had u er vorig jaar weer bij moeten zijn in wezen. Hè? Dan gebeurt dat door het scheuren van het voorhangsel. En dan gaat men dus die rechts in, maar dan is men niet in de rechtse, dan is men in de hele tabernakel. Eén tabernakel, niet meer twee, één. Je gaat de eerste door en daarna ga je de tweede binnen. Maar als je de tweede binnen bent, ben je niet meer in de tweede. Ben je gewoon in de tabernakel. Het is maar één geworden. Je gaat door een vertrek waar staat de kandelaar en de tafel der toonbroden en het reukofferaltaar. En dan ga je het volgende gordijn door. Nou, dat gaat open of het scheurt of hoe dan ook maar je gaat de voorhangsel door. Daar staat de Ark des Verbonds. Maar als je dan om je heen kijkt, staat er in het vertrek waar je bent de Ark des Verbonds en het reukofferaltaar en de tafel der toonbroden en de kandelaar. Het is één geheel. Wat nog ontbrak is erbij gekomen. Maar het is één geheel. En daar gaat het om. Het is dan maar één tabernakel. Nou, dat is de gedachte die u moet vasthouden. Als we dus in het Nieuwe Testament zijn en onder het Nieuwe Verbond leven, dan hebben we nog steeds ook het Oude Verbond. Maar het Oude Verbond als zodanig is in bediening des doods. Maar als Christus daarin komt, en dat gebeurt zeker via het Nieuwe, dan wordt het inderdaad bediening ten leven. Als we maar leren dat hele Oude Verbond niet spreekt over de mens, maar over Christus. Daar gaat het om. Die twee zijn dan inderdaad één. Ik heb enige voorbeelden in de Bijbel van waar namelijk sprake is van 2 × 5 die samen 1 geheel, dus gewoon 10 vormen. En dat zijn er nogal wat. En ik geef ze door in een tamelijk hoog tempo, hoop ik. Want ik ga ze niet allemaal bespreken, maar ik noem ze gewoon om u te laten zien hoe vaak dat in de Bijbel naar voren gebracht wordt. He? Dus, 1 heb ik al genoemd, dat is die van Exodus 32 vers 15, bijvoorbeeld, waar sprake is van de 2 × 5 geboden. Dat staat er zo niet, maar dat doen we maar zo, het waren de 10 geboden, zegt men dan, ja, de wet, verdeeld over 2 stenen tafelen, dus heb je links 5 en rechts 5, maar samen is het 1 wet. Er staat trouwens in Exodus 32 vers 15... Exodus, ja. Daar staat... En Mozes wendde zich om en klom van de berg af met de 2 tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Hebben we dat?
Amen.
Dus als u nou gemist hebt dat het gaat om het tweede set stenen tafel, want dit is het tweede stel, en dat het gaat om een linkse en een rechtse, dan moet u nou toch altijd nog vallen over, maar ze waren aan de voorkant beschreven, maar aan de achterkant ook. Hè? Precies hetzelfde. Nee, stond niet hetzelfde. Het was gewoon aan 2 zijden beschreven, zoals je ook papier kunt hebben, wat aan 2 zijden bedrukt is. Dit dus niet, het is maar aan 1 zijde beschreven, anders wordt het ingewikkeld. Maar je hebt ook dat het aan 2 zijden bedrukt wordt. Hè? En dan kun je wel 1 kant lezen van een blaadje. Heb je dat blaadje gekregen wat ik u toegezonden heb? Ja, heb je gelezen? Ja, heb je gelezen. Achterkant ook gelezen? Nee. Dan heb je de boodschap niet begrepen. Ik heb de helft maar meegekregen. Nou, zo is het met de wet ook. Die wordt op 2 in 2 geschreven. Op 2 stenen tafelen. Of op 2 sets van stenen tafelen van mijn part. Of aan de voorkant en aan de achterkant. Hè? En als je het mij vraagt, heeft Israël dus altijd alleen de achterkant gelezen en niet de voorkant. Om de dingen nou eens om te draaien. Dat denk ik dan maar. Hè? En denk dan niet dat ik dit verzin. Want anders dan neem ik je even mee naar Openbaring 5... Openbaring 5, dat is leuk hè, want in Exodus in ieder geval, en zeker in het Oude Verbond, zijn de dingen van het Nieuwe Verbond verborgen. Zij zouden later geopenbaard worden. En dan gaan we dus naar Openbaring, en dan komen we in Openbaring 5, vers 1. Openbaring 5 vers 1, en ik zag in de rechterhand... Ja, je hebt mensen die kunnen zo slecht de Bijbel lezen, die denken dat God geen linkerhand had. Dus echt, dat heeft niks mee te maken hier, maar het schiet me zo te binnen. Die zeggen, er staat rechterhand. Ik had het van de week, dat mag ik eigenlijk nog niet vertellen, geloof ik. Nou ja, nou schiet het me te binnen, dus ik ga maar door. Van de week over dat er in de Bijbel staat, dat moet u dan maar even buiten dit onderwerp houden, maar dat er in de Bijbel staat, gij hebt mij gered van de hoorn des eenhoorns, geloof ik. Hè? Nou, als u het mij vraagt, niemand heeft mij gevraagd, dus ik praat voor mijn beurt, hè. Maar als u het mij vraagt, gaat het niet om een eenhoorn, het gaat gewoon om een stier. Een stier is van een soort die overigens wel uitgestorven is, maar die wel bestaan heeft. De bekende oerors namelijk, want zo heet het beest in het Nederlands. Hij is ook vooral bekend omdat hij aan de sterrenhemel staat, want het sterrenbeeldstier heet in het Hebreeuws Riem. En het is niet een eenhoorn, het is een stier. Hoe lang staat hij er al en hoe lang heet hij al zo? Duizenden jaren. Dus vergis u nou niet, dit is correct. Een riem is dus een stier. Maar er staat, gij hebt mij gered van de hoorn des eenhoorns. Zo is het vertaald. Want men leest over een hoorn, het beest heeft een hoorn. En nou denkt men dat hij maar 1 hoorn had. Maar dat staat er toch niet? Misschien had hij er wel 10. Dat denk ik niet, maar dat kan best. Maar er staat gewoon van de hoorn des eenhoorns. Als er staat dat de hand Gods is ten goede over de gelovigen, dan wil dat niet zeggen dat God maar 1 hand heeft. Nee, we weten wel beter, want we lezen over Gods rechterhand. Dus denken wij, dan zal die ook wel een linkerhand hebben. Dat hoeft niet, maar dat kan dan. Hè? Misschien heeft hij ook geen linkerhand, heeft hij alleen een rechtse. Ik ken zulke mensen namelijk. Ik bedoel, je mag nooit de verkeerde conclusie trekken. Gij hebt mij gered van de hoorn van de riem, van de oeros. Dat betekent niet dat de beest maar één hoorn had en dus misschien als één hoorn vertaald zou moeten worden. Nee, het gaat alleen maar over één hoorn. En ik weet ook welke hoorn dat is. Gij hebt mij gered van de hoorn des, van de riem, van die steer, die oeros. Welke hoorn het is, dat is dezelfde als die hoorn van de dier wat er eerst vier had. En toen kwam op een van die vier hoorns nog een andere hoorn, een kleine hoorn, en die werd uitnemend groot. Die hoorn is dat. Nou ja, die stond op een geitenbok, maar dat maakt niet uit hoor. Hè? Nee, dat maakt niet. Het is diezelfde hoorn. Het is die hoorn die ook opkwam tussen 10 anderen. Waarvoor er 3 uitvielen en zo. Die hoorn is dat. Dus de psalmist, dat is de Heer, zegt, gij hebt mij gered van de hoorn des eens. Is het die hoorn van het beest wat in de toekomst verschijnt? Of het is gewoon Satan zelf, want de hoorn staat voor macht. En hoeveel horens dat er zijn, daar wordt helemaal niet over gesproken. Je moet dus oppassen met die dingen. Hè? En als we dus hier lezen, dan ben ik hier weer terug. Ik zag in de rechterhand degene die op de troon zat. Dan mag je dus niet uit concluderen dat hij maar één hand had. Je moet niet iets erin lezen waar het niet over gaat en wat er niet staat. Dat is een van de gevaren die de Bijbelstudent bedreigen, blijkbaar. Ik ben me dat nooit zo bewust, maar soms loop ik tegen dat soort dingen aan. En dan denk ik, nou breek me klomp, hè. Wat mensen al niet erin lezen. Ik had maar één klomp. Dus daarom ben ik er zo zuinig op. Nou goed. Goed, ik zag dus, het had er niks mee te maken, dat zei ik u al. Maar dat even terzijde. Hè. Ik zag dus in de rechterhand desgene die op de troon zat, een boek geschreven van binnen en van buiten. Dat betekent dat die aan de voorkant en ook aan de achterkant geschreven was, want het was uiteraard een boekrol. En als de boekrol binnen en buiten geschreven is, betekent het dat die aan de voorkant en achterkant beschreven is. Hè? Dat is een vel papier, en twee kanten bedrukt, niet deze dus, maar dan netjes opgerold en zo wordt die van binnen en van buiten beschreven. Dat is dat. En het komt dus overeen met de wet uit Exodus 32, want de stenen tafelen waren ook aan twee kanten beschreven. Wat dat betekent is duidelijk, het is een linkerkant en een rechterkant, een binnenkant en een buitenkant, of hoe je dat maar zegt. Dat wil zeggen, je hebt te maken met dat wat aan de oppervlakte komt en wat spreekt over de uiterlijke dingen, de buitenkant. Maar diezelfde schrift bevat ook dingen die staan niet zozeer aan de buitenkant, maar die zitten meer aan de binnenkant. Die vind je alleen als je onderzoekt. Als je onderzoekt, u begrijpt waarschijnlijk wat ik bedoel, hè? Het Nederlandse woord onderzoek, dat is iets anders dan het Griekse natuurlijk, maar het Nederlandse woord onderzoek is een heel mooi woord, want het veronderstelt dat je niet alleen de bovenkant en de buitenkant bekijkt, maar dat je er ook nog eens onder kijkt. Wij noemen dat ook wel tussen de regels doorlezen, maar zoiets, hè? Maar er zit meer dan alleen wat aan de oppervlakte treedt. Nou, dat is met de schrift ook zo. Er zijn dingen die treden aan de oppervlakte, maar de meeste dingen in de schrift treden niet aan de oppervlakte, maar die vind je pas als je de schrift onderzoekt. Vandaar dat we ook die opdracht hebben meegekregen. De bedoeling is ook niet dat het aan de buitenkant zit, dat het bovenop ligt. De bedoeling is dat het beschermd is, dat het niet toegankelijk is voor zomaar iedereen, maar de bedoeling is dat die waarheden die de schrift dan bevat, bestemd zijn voor degenen die geloven en dus ook de moeite ervoor over hebben om een schriftonderzoek inderdaad te plegen. Nou, dat is het verhaal. Onderzoek je de wet, zal blijken dat die aan de onderkant ook beschreven is. Aan de achterkant. Er staat nog meer dan alleen wat zomaar in het gezicht treedt. Nou, daar gaat het om. Men zal ook dat moeten bestuderen. En dan blijkt het oude verbond te spreken, die oude stenen tafel, het oude testament bedoel ik, blijkt te spreken over het nieuwe. Dat zit eronder. En op den duur raak je daar zelfs zo aan gewend dat je er meteen doorheen leest. Ik heb trouwens stukken grammofoonplaten ook, maar daar gaat het nou niet over, hè? Nee, door die zijn zo versleten, daar hoor je de achterkant van. Maar goed, dat gaat het niet.
Daar heb je toch op,
hè? Ja. Goed, nou wat we dus vinden is dus dat het woord van God verdeeld wordt in 2x5. Alleen die 2x5, dat 2x drukt zich ook uit in het is beschreven van voor en van achteren. Maar goed, we vinden die 2x5 ook, en dan gaan we even door, we vinden 2x5 ook in Exodus 26, dat was al iets eerder. Daar is namelijk sprake over de gordijnen die dienden tot bedekking van de tabernakel. Ze waren min of meer het dak van de tabernakel. En een van die doeken, of gordijnen heet het, je vindt het een goed woord, hè? Een van die gordijnen bestond uit 2x5 stroken. Dat wil zeggen, dat ene gordijn wat dan over die hele tabernakel heen ging, bestond uit 2 delen. Aan elkaar gehaakt met striklisjes en hoe dat maar heten mag. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat het 2 waren, maar ze waren aan elkaar gehaakt tot 1. Niet aan elkaar genaaid tot 1, het bleven er dus 2. En ik denk dus ook dat het de bedoeling was dat bij het verhuizen van de tabernakel, die 2 kleden weer van elkaar gehaald waren, de haakjes losgehaald en apart vervoerd. En als die weer neergezet werd, werd het weer keurig aan elkaar gemaakt en dan was het weer 1 geworden. Maar elk van die 2 gordijnen bestond uit 5 stroken die wel degelijk aan elkaar genaaid waren. Dus je had 2x5 stroken en ze werden gemaakt tot 1. En zo. En dat heet dan bovendien niet alleen gordijnen, het heet de tabernakel. Het woord tabernakel wordt ook daar aangegeven. Zodat je van de tabernakel kunt zeggen dat die bestaat uit 2x5. Heb ik dat niet gezegd? Exodus 26 vers 3 bijvoorbeeld. En daar in de buurt, ja, het is een heel verhaal natuurlijk. Ik kan u nog wel meer bij vertellen, maar zo schiet ik niet op. Je hebt namelijk een gordijn dat bestaat uit 5 en 5. Daar heb ik het nu over. Je hebt er ook een die bestaat uit 6 en 5. En dan zegt hij, wat betekent dat nou? Dan zeg ik, nou, dat maakt niet zoveel uit. Het komt op hetzelfde neer. Dat heb ik u toen laten zien met die jot. Met die alef. Er was namelijk 10 en een 5 en nog een 5. En de bedoeling is dat die 2 vijven met elkaar verbonden worden door een 6. Dus of aan de 5 komt de andere 5, of aan de 5 komt de 6. Maakt niks uit. De betekenis blijft gelijk. En als je het hele... je zou die dingen dus bij elkaar moeten tellen. Je krijgt dan de complete constructie zo. 5, 6 en 5, 5. De bedoeling is dat 2x5 tot 1 gemaakt wordt. En ik aarzel wat, want ik loop weer zwart op de dingen vooruit. Maar die 6, daar hebben we immers van geleerd dat die... de dingen aan elkaar koppelt, de verbinding tot stand brengt. En als je dus hebt die 2 gordijnen, dan betekent dat ze met elkaar verbonden worden door een 6. Er zit dus altijd een 6 aan een 5 vast, maar de bedoeling is dat de 2 vijven tegen elkaar aankomen. Je kunt het op beide manieren uitdrukken. Hè? Nou, daar ga ik maar niet verder op in. Het gaat mij nou maar om dat gordijn uit Exodus 26 vers 3. 2x5, die 5 aan elkaar genaaid en de 2x5 aan elkaar verbonden door haakjes. En de betekenis daarvan komt dus overeen met gewoon de Torah, net als die van de 2 stenen tafelen, of net als die van oude en nieuwe verbond die tot 1 worden. En dit gordijn lag dan ook over de hele tabernakel. Heilige der heiligen en heilige samen, tot 1. Precies hetzelfde verhaal dus. En de verbinding tussen die 2x5 komt overeen met de betekenis van het voorhangsel. Het brengt scheiding, maar aan de andere kant is het juist ook de verbinding tussen beiden. Goed, ga ik even verder. Ik zou kunnen noemen, maar ja, of ik het nou moet noemen, maar ik geef het u ter overweging. Je krijgt namelijk in Exodus 26 ook in vers 26 en 27 roeden, 5 roeden, die door de staande planken van de tabernakel gingen. Richelen heet dat in Statenvertaling, ja, dat is waar. De richelen die de berderen bij elkaar hielden. Dus om zo te zeggen, de 5 richelen werden ter berde gebracht. Dat wil zeggen, 4 werden te berde gebracht. En die 5e werd door de berderen heen geschoven. En dat heb je... Hè?
Wat is een berde?
Dat is gewoon een plank. Een berd is een plank. Een berd met een D. En het woord bed is gewoon precies hetzelfde woord waar de R uit weggeraakt is. Via Leiden is dat gebeurd. Ja, de Engelsen zouden dat inderdaad zo uitspreken, bed, die laten die R weg. En R kan namelijk de functie hebben van verlenging van de voorafgaande klinker. Dus in het Nederlands ook zo. Dat doen ze met een I of met een R eventueel. Dus een bed is in wezen, betekent gewoon in wezen een plank. Een bed is een plank of een bed, ja. De Groningers spreken bij het woord bed bijna een R uit. Die gaan op beren. Op beren. Dat is dan de D, maar die wordt echt uitgesproken als een zachte R. Op beren.
Dus eigenlijk is het dus een R en een D achter elkaar. Dat weten de Groningers zelf ook niet, maar het is wel zo. Goed, dan weet u dat ook weer. Een plank dus, hè? Dat is een bed. En te bedden brengen wil zeggen iets op de plank zetten. Nou, dat leert u nog wat Nederlands ook. Nou goed, maar het zijn vijf richtlen. En ik zou zeggen, er zijn 2x5 richtlen. Namelijk aan de ene kant en de andere kant. Dat staat er ook. Maar daarna staat er natuurlijk ook dat aan de kopse kant, om zo te zeggen, van de tabernakel, dat ook gebeurt. Dus dan zou je strikt genomen 3x5 hebben voor de wiskundige onder u. En dan zeg ik, goed, als u dan denkt dat er 3x5 zijn, dan laat ik het maar weer liggen. Maar het gaat mij alleen om die twee lange zijden. Er staat, staat 5 aan de ene kant en 5 aan de andere kant. En daarna apart ook 5 natuurlijk aan die kopse kant. Maar je hebt dus in ieder geval tegenover elkaar, en daar gaat het om, tegenover elkaar die 5 roeden. Aan de linkerkant van de tabernakel 5 en aan de rechterkant van de tabernakel 5. En de tabernakel zelf is een uitbeelding van het hele verbond. Het oude zowel als het nieuwe. En je vindt daar dus die dingen zo in terug. Wat we ook vinden, dat is minder opvallend, maar het is er wel. Dat is in Exodus 27 vers 1. De afmetingen van het koperen brandofferaltaar, om het nou eens voluit te zeggen. De afmetingen van het koperen brandofferaltaar zijn 5 bij 5. Nou zijn die 2x5 natuurlijk niet tegenover elkaar, maar ze zijn wel haaks op elkaar. En in die zin toch tegenover elkaar. Dus 5 lang en 5 breed. Vierkant, maar je vindt daarin dus ook de twee vijven tegenover elkaar. En voor de statistiek, hij is 5 lang, 5 breed en 3 ellen hoog. En diezelfde afmetingen, met dus dezelfde betekenis, komen we later ook tegen. Dat is minder bekend, maar het is in 2 Kronieken 6, vers 13... Daar vinden we ook een voorwerp van koper. Van 5 lang, 5 breed en 3 hoog. Dus precies dezelfde maat en dezelfde grondstof als het koperen brandofferaltaar. En daar is het een preekstoel. 2 Kronieken 6 vers 13. Daar is het gestoelte waarop Salomo klimt. In verband met de bouw van de tempel. Dus we blijven in de buurt. Twee Kronieken 6, vers 13. Er staat in vers 12. Hij stond voor het altaar des Heren. En het altaar was 5 bij 5 bij 3. Eigenlijk. Oorspronkelijk in ieder geval. Tegenover de ganse gemeente van Israël. En hij breidde zijn handen uit. Want Salomo had een koperen gestoelte gemaakt. En had het gesteld in het midden des voorhofs. Zijnde 5 ellen in zijn lengte. 5 ellen in zijn breedte. En 3 ellen in zijn hoogte. Zelfde maat dus als koperen brandofferaltaar. En hij stond erop en knielde op zijn knieën voor de ganse gemeente van Israël. En breidde zijn handen uit naar de hemel. En dat is een handen uitbreid staat er nou al 2 keer. En als hij zijn handen uitbreidt heeft hij er dus 5 links en 5 rechts. Zo, 2x5. Dus je hebt het brandofferaltaar van oorspronkelijk 5 bij 5. Je hebt het spreekgestoelte waarop Salomo staat, 5 bij 5. En er staat 2 keer, dat is een handen uitbreiden. Dus ook de 2x5 tegenover 5. Zie? Het spreekt altijd over hetzelfde, namelijk het volledige woord Gods. Oude en nieuwe verbond in hun relatie tot elkaar. Hoe verschillend ze ook mogen zijn, maar het een is een schaduw of tegenbeeld van het andere. En samen is het het woord Gods. Daar gaat het om. En vanaf dat spreekgestoelte spreekt hij dan ook tot zijn Heer. Zoals ook van het koperen brandofferaltaar de offers opstijgen tot de Heer. Het is precies hetzelfde eigenlijk. Hè? Ik had er nooit van gehoord totdat ik het hier tegenkwam. Van dat koperen gestoelte. Wat ook minder bekend is, is 1 Koningen 6. Dan moeten we dus nog even terug. 1 Koningen 6. Ja, er zijn meer teksten waar dezezelfde dingen staan. Die heb ik u niet genoemd. Want de tabernakel wordt beschreven natuurlijk in Exodus 26 en 27 en 28. Maar ook in Exodus 36. En daar had je dus diezelfde dingen kunnen vinden. En iets dergelijks geldt ook voor wat ik nou tegenkom. Ik zeg 1 Koningen 6, maar ik had ook kunnen zeggen 2 Kronieken 3, want er staat hetzelfde. Er staat namelijk in 1 Koningen 6, vers 23. In de aanspraakplaats nu maakte hij 2 gerubs van olieachtig hout, olijfhout dus. Elks hoogte was 10 ellen. En van 5 ellen was de ene vleugel des gerubs. En van 5 ellen de andere vleugel des gerubs. Van het einde van zijn ene vleugel tot het einde van zijn andere vleugel waren dus 10 ellen. Zodat een gerub, deze in ieder geval, een spanwijte heeft. Want zo heet zoiets. Bij vogels en bij vliegtuigen. Hè? Een spanwijte van 10 ellen. 5 links en 5 rechts. Nou, dan heb je het weer, hè? 5 links en 5 rechts.
6 L en een span,
hoe lang is het?
Hoe lang het is?
6 L en een span. Spanwijdte, ja. Dan wordt hij helemaal moeilijk, hè? Ja. Dus 2 x 5 L voor de beide vleugels van de gerub. Samen, dus inderdaad, 10 staat er uitdrukkelijk bij. Je moet ze niet apart beschouwen, je moet ze zien als bij elkaar horend, maar wel verdeeld in 2 x 5. Net als die dingen die we eerder al zijn tegengekomen. Het volgende hoofdstuk trouwens ook, want in 1 Koningen 7 lezen wij in vers 16. Hij maakte ook 2 kapitelen. Was dat nou weer? Hè? Hij maakte ook 2 kapitelen. Nou, als u ooit een oud Nederlands boek in handen hebt gehad, dan hebt u gezien dat een boek ingedeeld wordt in kapitelen. Kapitel. Het eerste kapitel, het tweede kapitel, enzovoorts. En dat betekent een hoofdstuk. Hè? Ja, en hier heet het dus ook een hoofdstuk. Hij maakte namelijk 2 hoofdstukken. Alleen niet van een boek, maar gewoon hoofdstukken. Kopstukken, om zo te zeggen. Voor bovenop de pilaren. Dat waren dus 2 staande pilaren. En daarbovenop werden deze 2 kapitelen gemaakt. Of 2 kopstukken, hoofdstukken, of hoofden gewoon. Dat is het, hè. En er staat, hij maakt ook 2 kapitelen van gegoten koper. Ja, weer koper. Om op de hoofden, de koppen dus, van de pilaren te zetten. 5 ellen was de hoogte van het ene kapiteel en 5 ellen de hoogte van het andere kapiteel. En ze horen dus bij elkaar. En het waren dus 2 koperen kapitelen, elk 5 ellen. Met weer dezelfde betekenis. Want de pilaar wordt verondersteld een pilaar en vastigheid der waarheid te zijn. Een apostel trouwens ook, maar daar gaat het nou niet om. Een pilaar is een pilaar en vastigheid der waarheid, want er wordt een tempel opgebouwd. Er wordt het heelal mee in stand gehouden, of hoe je dat maar zegt. En dat gebeurt door het woord Gods. En het wordt dus inderdaad verdeeld in 2 x 5. 1 voor het oude en 1 voor het nieuwe verbond. Waarbij het niet gaat om het verschil, maar het gaat om dat ze bij elkaar horen. En nou is de volgende vraag. Waar zijn de 2 pilaren die Simpson ondersteboven drukte daar een beeld van? Maar goed, die laten we voor de volgende keer liggen. Hè? Er waren dus ook 2 pilaren. Maar ik ga verder naar 1 Koningen 7, vers 39. Overigens, deze 2 kapitelen, hoofdstukken, komen ook voor in Jeremia 52. Worden ze nog eens uitdrukkelijk beschreven. Maar goed, ik heb ze nou al genoemd. Maar in 1 Koningen 7, vers 39, vinden we nog zoiets. Want daar staat in vers 38... Hij maakte ook 10 koperen wasvaten. En 1 wasvat hield 40 bat. Nee, niet met een D, daar zou je bij een wasvat aan denken. Maar deze keer met TH. Want een bad is een inhaalsmaat, ongeveer zoveel als in een badkuip, denk ik dan maar voor het gemak. Maar goed, hij maakte 10 koperen wasvaten. Het is alweer van koper dus, hè. Waar staat koper voor? Langzamerhand zouden we dat toch eens moeten vragen, hè. Verzoening, ja. Ja, ja. Koper staat voor verzoening. Dat gaat wel door het oordeel. Maar koper staat voor verzoening. Dat is een hele gemakkelijke. Want het Nederlandse woord koper wijst ons naar het Hebreeuwse woord kafar. Dat is hetzelfde woord namelijk. En kafar betekent bedekken of verzoenen. Maar dat is ook wel hetzelfde. Dus koper spreekt over verzoening. Koper spreekt over verbindingen die gemaakt worden. Is iemand in dienst geweest bij de verbindingstroepen? Allemaal van die kabels van allemaal koperdraad. Hè? Daar maak je verbindingen dus mee. Koperen leidingen. Elektriciteitsleidingen, gasleidingen, waterleidingen. Heb je nog meer van dat spul? Koper, daar maak je de verbinding mee. Koperen blaasinstrumenten, koperen trompetten, koperen kerkklokken, koperen deurknoppen, die brengen ook verbinding namelijk. Koper, ja, dat kan ook, maar er zit een boel koper in. Wat hebben we nog meer zo gauw?
Koperen daken,
kun je ook bedenken. Koperen daken, jazeker. Jazeker. Alleen die koperkleur verdwijnt dan, hè? Maar dat bedekt ook, dus dat klopt ook. En dan heb je natuurlijk nog het vuur en het licht. Koperlampen en koper haarden enzovoorts. Want dat brengt warmte en dat brengt dus inderdaad leven, deelt leven mee. Dus ook dat is verzoening. En de koperen slang is natuurlijk gewoon, dat is Christus, die is dus ook van koper. De verzoener, hè? Juist. Nou, hij maakte dus 10 koperen wasvaten, want daardoor wordt men gereinigd. Koper heeft trouwens een reinigende werking. Ik heb me laten wijsmaken dat ze deurknoppen van koper maken, omdat men omdat dat bacteriën zou doden. En dan lijkt me dat een wat vergezocht verhaal, maar misschien is het wel zo, ja. Ik heb alleen wel geleerd, als je een aquarium hebt en er komt nogal groene aanslag in, en u weet, groen heeft te maken met koper. Koper wordt namelijk groen, hè? Maar als er al groen is in je aquarium, in het water, in het woord enzovoort, je moet het kwijt, het groen moet eruit, dan gooi je er dus een koperen cent in. Dus nou hebben we helemaal geen cent. Ik heb het laatst gezegd een paar jaar terug. Nou, we zijn er helemaal geen centen meer om, dat heb ik gemerkt. We hebben ze allemaal in het aquarium gegooid. Maar goed, maar dan, dat werkt hoor. Nou, misschien dat er een stuiver in moet, of iets meer, maar het werkt. Het reinigt nou, het reinigt echt. Zeer beslist. Nou, dat was even iets over koper. Maar ga ik gauw weer verder. Vandaar dus dat het brandofferaltaar van koper was enzovoorts. En dat pilaren bedekt worden met koper enzovoorts. Nou, gaan we verder. Er staat dus, hij maakte 10 koperen wasvaten, want koper reinigt inderdaad. Een wasvat hield 40 bad. 1 wasvat was van 4 ellen. Op elke stelling van die 10 stellingen was een wasvat. Want hij maakte volgens vers 37 10 stellingen. Dat zijn een soort voetstukken of zo, hè. 10 stellingen. En toen maakte hij 10 koperen wasvaten. En hij zette de 10 koperen wasvaten op die stellingen. En vers 39. En hij zette 5 dier stellingen aan de rechterzijde van het huis. En 5 aan de linkerzijde van het huis. Daar hebben ze. Een rechtse 5 en een linkse 5. Maar de zee. En dat is dan een andere. Dat is ook wasvat. 1 heel groot wasvat was dat. De koperen zee. Die zette hij aan de rechterzijde van het huis oostwaarts tegen het zuiden enzovoorts. Dus die moeten we even buiten beschouwing laten. De koperen zee was namelijk de vervanging van het oorspronkelijke koperen wasvat van de tabernakel. Maar behalve die koperen zee werden ook 10 kleinere vaten gemaakt, verdeeld in 5 links en 5 rechts. Met de oude betekenis, het is het woord van God waardoor men gereinigd wordt. Maar het woord van God is verdeeld in links en rechts, oude en nieuw verbond. En hetzelfde verhaal staat ook in 2 Kronieken 4, vers 6. Nou, dan gaan we 10 versen verder, naar vers 49. Want er staat in vers 48 staat, ook maakte Salomo al de vaten die voor het huis des Heren waren. Dus 1 Koningen 7, vers 48. Hij maakte namelijk het gouden altaar, dat is het reukofferaltaar. En de gouden tafel, de toonbroden. En de kandelaren, niet kandelaar, maar kandelaren. Hij maakte kandelaren, meervoud. Net als wasvaten, ook meervoud. Hij maakte de kandelaren 5 aan de rechterhand en 5 aan de linkerhand. Voor de aanspraakplaats van gesloten goud en de bloemen en de lampen en de snuiters van goud enzovoorts. Dus niet alleen 10 wasvaten verdeeld in 5 links en 5 rechts, maar ook 10 kandelaren verdeeld in 5 links en 5 rechts. Met uiteraard dezelfde betekenis, want het woord van God geeft licht, net als de kandelaren. En het woord van God kennen we als oude en nieuwe verbond. En voor het geval u vergeten bent waarom het steeds 5 is. Nou, 5 heb ik uitgelegd, spreekt over die dingen die van buiten onze zienlijke wereld in deze zienlijke wereld intreden. 5 staat dus voor dat wat voor deze wereld verborgen is, maar wat in deze wereld wel zijn uitwerking heeft. Oftewel, het staat voor het spreken van God, onder andere. Dat is dan wel 10, maar verdeeld in 2 × 5. God spreekt 2 keer. 1 het oude verbond, 1 het nieuwe verbond, om zo te zeggen. Dat is de gedachte. Dan zie je maar weer, als je leert dat 5 staat voor genade, dan is dat in de meeste gevallen waarin het in de Bijbel voorkomt correct. Maar er zijn enkele gevallen waarmee je dan niet meer uitkomt.
Omdat diezelfde vijf, die natuurlijk voor genade staat, omdat genade uit een andere wereld tot ons komt. Wel, diezelfde vijf staat ook voor de dingen die van de duivel en zijn bondgenoten tot ons komen, hoor. Bij gelegenheid. De vijf steden, de Filistijnen, om maar eens wat te noemen, hè. Er zijn er nog meer zo, hoor. Dat kan dus ook negatief zijn. Maar in het algemeen is de betekenis duidelijk. Het gaat hier steeds om het woord van God. En meer speciaal om het oude en het nieuwe verbond. Die één geheel worden. En die verbonden worden eventueel door de zes in het midden. Maar dat is uiteraard Christus zelf. Of het voorhangsel. Of het zijn de haakjes waarmee de 2x5 gordijnen aan elkaar verbonden worden. Enzovoorts. En trouwens. Als de 5 wasvaten, als de 10 wasvaten staan. 5 links en 5 rechts. Waar is dan het altaar? Waar is de ark des verbonds? Enzovoorts. Waar is de tafel der toonbroden? Waar is het? Wat precies ertussenin? Dat brengt de verbinding. En zo kom je dus altijd terecht bij de dood en opstanding van Christus. Nou, dan gaan we maar weer verder. Dit waren 2x5 kandelaren. Maar dan gaan we maar even verder weer naar 2 Kronieken 4. Daar worden ook die 2x5 kandelaren trouwens genoemd. 2 Kronieken 4. Maar dat is in vers 7. Hij maakte ook 10 gouden kandelaren naar hun wijze en er stelde ze in de tempel 5 aan de rechterhand en 5 aan de linkerhand. Staat er veel korter en compacter. En dan vers 8 van 2 Kronieken 4. Ook maakte hij 10 tafelen en hij zette ze in de tempel 5 aan de rechterhand en 5 aan de linkerhand. Dat zijn geen tafelen in de zin van tabletten waarop men schrijft, maar het zijn tafelen in de zin van tafels waarop het brood ligt. 10 wasvaten, 10 kandelaren, 10 tafels van toonbroden. Wel, er was maar 1 echte natuurlijk, maar deze 10 worden buiten gezet. En daarvan staat ook uitdrukkelijk, hij maakte 10 tafelen, hij zette ze in de tempel. 5 aan de rechterhand en 5 aan de linkerhand. Niet in het heiligdom zelf dus, maar wel in de vertrekken van de tempel. Hè? Laten we dat goed begrijpen. Met uiteraard dezelfde betekenis. Een tafel voor toonbroden enzovoorts. Een tafel is namelijk een ding wat iets omhoog houdt. Dat is de betekenis van het woord. Een tafel houdt iets omhoog. En dat is in ieder geval waar voor het woord van God. Het houdt iets omhoog. Het brengt de dingen tot God. Dat is de betekenis van de tafel. Vanuit de vier, normaal staat zo'n ding op 4 poten namelijk. Vanuit de wereld van de vier, vanuit de zienlijke wereld, wordt het omhoog geheven tot God. Dat is precies wat het woord van God ook doet. En vandaar dat bij gelegenheid nu die ene tafel van toonbroden ook wordt uitgebeeld door 10 tafels verdeeld in 2x5, 5 links en 5 rechts. Goed. Overigens, het woord voor een stenen tafel is een totaal ander woord. In het Nederlands niet, maar in het Hebreeuws wel. Dat voor de goede orde. Nou, dan gaan we nog even verder naar Ezechiël 40. Daar zijn we in het visioen over een nieuwe tempel. Daar komt het getal 25 vele malen voor. 25. Dat zeg ik u even zo tussendoor. Hè? Die geef ik u nou niet door, maar het komt er ontzettend vaak voor. De betekenis daarvan is duidelijk. Daar zijn die twee vijven inderdaad niet meer apart en tegenover elkaar. Maar daar zijn ze werkelijk één geworden. Daar is de 5 voltooid, gekwadrateerd zo je wilt. Dus 5 maal 5. En dan vind je nog maar 1 getal, namelijk 25. Heel opmerkelijk, omdat 25 verder in de Bijbel niet zoveel voorkomt, maar in het visioen over die nieuwe tempel, vele malen. Maar dat betekent dat in die nieuwe tempel inderdaad alle dingen één zijn geworden. Zijn ze niet meer van elkaar gescheiden, maar is het echt één geworden. En over eenheid praten we feitelijk. Nou, Ezechiël 40 vers 48, daar leest u over een deur en deurposten. En daar staat er, vers 48, toen bracht hij mij tot het voorhuis des huizes. Dat is in Amsterdam, dat weet u waarschijnlijk, hè? Dat is voor het achterhuis, ja. Toen bracht hij mij tot het voorhuis des huizes. En hij mat elke post van het voorhuis, dus deurpost, 5 ellen van deze en 5 ellen van gene zijde. Oftewel, 5 ellen links en 5 ellen rechts. En zo ga je de deur door. En aangezien men de deur doorgaat als men het woord van God aanvaardt, er zijn dus die twee dingen weer een beeld van het woord van God. 5 links, 5 rechts. En mocht u dat niet begrijpen, dan gaan we gewoon naar het volgende hoofdstuk, Ezechiël 41.
41 vers 2. Want daar staat, en de breedte der deur, 10 ellen. Dat wil zeggen, de deuropening is 10 ellen. Dus de breedte der deur, maar het is de deuropening, dat zeg ik er dikwijls bij, hè. 10 ellen. En de zijden der deur, 5 ellen van deze en 5 ellen van gene zijde. Zodat u ziet dat dit een porte-brisé is. Een porte-brisé deur die naar twee kanten open gaat, leren wij dan. Nee, het zijn openslaande deuren. Ja, ik heb dichtslaande deuren, dat is weer ergens anders. Maar het zijn dus twee deuren die samen over het gat vallen. Dus één opening van 10 breed, maar er zitten twee deuren in het gat, die slaan naar elkaar toe. En elk van die deuren is 5 L. Ik hoop dat ik het nou duidelijk heb uitgelegd, hè?
Klapdeuren.
Klapdeuren. Ja, alle deuren klappen behalve draaideuren klappen ook. Heb ik gemerkt. Nou, laat maar. Nee, ik heb tijdenlang mank gelopen. Maar goed, dan gaat het dan niet. Maar nee, ik vind het zulke rare aanduidingen in het Nederlands. Dus je moet ze altijd uitleggen. Maar dit is toch duidelijk. De opening is 10. Maar er zijn twee deuren, twee planken die in het gat gaan. En die zijn elk 5. En daar gaat het maar om. Net als het woord van God, oude en nieuwe verbond. Net als de twee pilaren, net als de twee kapitelen op de pilaren enzovoorts. Nou, dan hebben we het zo ongeveer wel gehad in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament komen we daarna natuurlijk terecht bij Matthäus 25, de gelijkenis van de 5 wijzen en 5 dwaze maagden. Daar zijn er dus ook 5 linkse en 5 rechtse. Oh, waren ze links? Dan hebben we weer een nieuwe kerkelijke leer. Er zal weer een schisma door ontstaan. De 5 waren links en 5 waren rechts. Dat klopt. Want 5 waren dwaas en 5 waren wijs. En de geest van de wijze richt zich op rechts, zegt de prediker. Dus het klopt wel. En nou weet u meteen waarom die linkse 5 niet voldoende hadden. Olie of zo, hè? Wat waren ze het een beeld van? De wet, oude verbond. Goed zo, Henk. Dat is het. Dat is een beeld van het oude verbond. Dat is een beeld van hen die vasthouden aan de oude, overgeleverde Joodse traditie. Zo moet ik het zeggen, want de gelijkenis is niet op onze dagen van toepassing, maar op de dagen van de 6e bedeling. Volgende bedeling kan ik ook niet helpen, dat is nu eenmaal zo. Maar de betekenis is dat er zijn er die keren terug naar het oude verbond, wensen onder het oude verbond te leven. Maar het oude verbond heeft niet genoeg leven in zich. Is geen olie genoeg. Dat moet ergens anders gehaald worden. Bijvoorbeeld bij het nieuwe verbond of zo. Maar onder het nieuwe verbond is namelijk leven plenty. Wij kennen trouwens een dame die inderdaad ook olie genoeg in huis had. In beeld van het gelovige overblijfsel van Israël uiteraard. Je had maar een klein kruikje, maar het zou je gedacht zijn hoeveel olie erin ging. Nou, uitging eigenlijk. Hè? Toch?
Het werd niet minder.
Nee, het werd maar niet minder. Het was genoeg. Er was onvergankelijke olie, onvergankelijk leven. Onder het oude verbond, bij de linkse 5, is dat er niet. Onder het nieuwe verbond, de rechtse 5, is het dus wel. En dat is de meest eenvoudige verklaring voor de hele gelijkenis. En nou ik daar toch ben, er staat nog een gelijkenis naast in Matthäus 25. Daar heb je ook 2x5 voor. Dat heb ik ook nog nooit ergens gezegd, dus dat zal ik nou ook eens vertellen. In Matthäus 25 vers 16. De gelijkenis van de talenten, die meteen volgt op die van de 5 wijzen en 5 dwaze maagden. En die dus ook te maken heeft met een 6e bedeling. Niet met onze dagen. Wij behoren niet tot die dienstknechten.